Wij zongen al de weg leidt mij mijn heiland. Met betrekking tot ons leven hier. Het idee daarachter is dat we inderdaad onderweg zijn naar een gesteld doel. En in principe een doel wat God zich met ons gesteld heeft. Zo was het ooit met Israël. Dat wil zeggen, dat volk dat geboren werd officieel als volk ter gelegenheid van de Exodus. Dat wil zeggen ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En daarna was het dus niet alleen een volk, maar het was ook specifiek een verlost volk, zo heet dat. U weet wel, uit het diensthuis uitgeleid en wat dat maar was. Maar officieel was het een verlost volk dat geacht werd de stem, dat wil zeggen het woord van God, te volgen. Zoals 430 jaar daarvoor Abraham ter gelegenheid van dat de Heer tot hem gezegd had: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat wil zeggen, ja, waar hij terecht zou komen, hij wist het ook niet. Misschien, maar in ieder geval, God zou hem die weg wijzen. Hoe dat gegaan is precies, weten we eigenlijk ook niet. Maar het is in ieder geval gebeurd. En 430 jaar later was het zijn zaad, of hoe je dat maar noemt. Dat wil zeggen, dat volk dat hij zou voortbrengen. In ieder geval het volk Israël, want zo heet dat. De kinderen Israëls, de zonen Israëls, die uitgeleid werden uit Egypte. Achter Mozes aan, waarna die geleid werden naar een land dat de Heer hen wijzen zou. Dat was hetzelfde land trouwens. Alleen Israël als volk kwam van een andere kant, kwam vanuit het zuiden dat land binnen. Uiteindelijk, en Abraham kwam in de tijd van het noorden, al was hij ook bij gelegenheid doorgetrokken naar Egypte, enzovoort. Maar goed, het gaat maar niet om die parallel, het gaat om het verschijnsel dat verloste volk geleid zal worden naar het beloofde land. Ik denk dat ik u geen nieuws vertel als ik zeg dat het beeld in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Ik kan niet zeggen dat het nou zo erg uitgebreid uitgelegd werd, maar het wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, met name in 1 Korinthe 10 en in de Hebreeënbrief, Hebreeën 4, 3 en 4, waar aangehaald wordt de geschiedenis van Israël, die als verlost volk was uitgeleid uit Egypte en daarna geacht werd de stem des Heren hun Gods gehoorzaam te zijn. Ze waren dat niet, dit althans, in het algemeen niet. Maar het was wel de bedoeling en de Heer zou hen leiden naar het beloofde land. Naar Kanaan, of hoe het maar heet, later heet het gewoon Eretz Israël, het land Israël, enzovoorts. En die route die nam 40 jaar in beslag. En 40 komen we wel vaker in de Bijbel tegen als aanduiding van de vergankelijkheid, als het ware, de voorbijgaande aard van, in het algemeen, het leven hier in deze oude wereld. Ik ga er nou geen voorbeelden van aanhalen. Dikwijls zegt men dat 40 staat voor verzoeking. Ik denk dat het er iets naast zit, als je het zo zegt. Maar inherent aan dit vergankelijke leven is natuurlijk toch de verzoeking. Wij worden geacht dit leven door te gaan met het gebed: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die dus geacht wordt de verzoeker te zijn. En wie dat is? Wel, God niet, want die verzoekt niemand. Dus ja, het is de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de duivel of wie het maar is. En in die wereld moet de mens, althans zijn gelovigen, zijn weg zien te vinden. Tussen de leugens door, om zo te zeggen, naar het doel, het beloofde land. De vervulling van wat God ons beloofd heeft. En zo verkeerden de Israëlieten 40 jaren in de woestijn. Het hadden er minder kunnen zijn, dat weet u, maar dat is nou het punt niet. Het zijn er toch 40. En dat is niet alleen voor straf, maar het is ook natuurlijk omdat ons daar het een en ander mee geleerd wordt. Tot mijn verbijstering. U weet, uit de hoogste wijsheid vind je op internet tegenwoordig. Dus je zoekt het op internet. En dan kom je terecht bij het Loofhuttenfeest. Bijvoorbeeld. De Joden hebben dat zo'n 14 dagen geleden of zoiets gevierd. Althans, het staat op hun kalender. Het liep van het jaar, geloof ik. Ik geloof van de 15e tot en met de 22e oktober. Maar het is mijn ding niet, dus ik heb het ook niet helemaal onthouden. Maar dat is dus 14 dagen geleden was het nog loofhuttenfeest. 8 dagen alles bij elkaar. Nou ja, 7 dagen en dan het zogenaamde slotfeest. Of hoe ze het maar noemen. Kom ik het tegen op internet. Daar staat er 15 Tisri, Sukkot of loofhuttenfeest. Is een Joods feest dat 7 dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat de Joden 40 jaar lang in hutten in de woestijn omzwerven. Dit is onzin, want dat waren geen Joden. Dat waren Israëlieten. Kijk, en als dat al niet klopt, wat klopt er dan van de rest van het verhaal nog, denk ik altijd. Heb je dat nog? Waarom zeggen ze dat zo? Nou ja. En daarna in de volgende perikoop weer. Met Sukkot wordt herdacht dat het Joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven. Ze leefden toen in hutten gemaakt van palmbladeren. Heb je die woestijn wel eens gezien? Welke palmbladeren? Daar zijn geen palmen en daarom heet het ook een woestijn. Maar goed, wat zie je allemaal wel niet proberen wijs te maken? Nou ja. En dan komt hij weer. De Joden komen samen en ze wonen 7 dagen lang bij een loofhuttenfeest. En gebruiken in die hutten wonen ze dan. Ze richten dan die hutten op en dan wonen ze dan. En gebruiken er de maaltijden en luisteren naar de verhalen over de tocht van de Joden door de woestijn. Dan heb je 4 regels gehad en 4 keer staat het over de Joden in de woestijn. En dat waren niet de Joden. Dat weet u toch. Dat waren de Israëlieten. En de Joden, die term wordt daar nooit gebruikt, komt helemaal niet voor. De term Joden wordt pas gebruikt na de scheuring van het Rijk. De mannen van Juda komt wel eens voor, maar je hebt ook de mannen van Ephraim en de mannen van Zebulon en wat het maar was. Het is niet de Joden, het is Israël. De Joden trekken het smal naar zich toe en zeggen het waren wij, of onze voorvaderen. Maar dat is een misverstand. Nou ja. En deze vind ik helemaal leuk. En dan krijg je de 8e dag, dat is 22 Tisri. Dit feest sluit het loofhuttenfeest af. Men bidt om regen in de hoop op een vruchtbaar jaar. Letterlijk betekent dit de 8e dag van het samenkomen. Dat is Shmini Atzeret. De 8e dag. 8e van de bijeenkomst. Oké. Op zich is 7 dagen al genoeg. Want het was 7 dagen loofhuttenfeest volgens de Bijbel. En dit is dan de 8e dag. Maar het is voor God moeilijk om afscheid te nemen. Daarom blijven de Joden nog een dagje. Jongens. Wat een informatie krijgen we weer. Nou ja. De tijd die men hiermee kreeg wordt van oudsher gebruikt om te bidden voor extra regen. Zodat straks alles zal gaan groeien en bloeien. Wat in het ghetto van Warschau? Bidden om regen of wat? Of in de Amsterdamse Jodenbuurt, of bidden om regen. Ik vind het maar vreemde dingen. Men weet er dus helemaal niks van. En waar die informatie vandaan komt, ja, het is van internet, dus ja, ik weet niet wie dat schrijft. Dit was een site over erkende feestdagen in allerlei landen en in allerlei religies enzovoorts. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik meen dat dat dan weer geput is uit de Joodse bron, dat dat erbij stond. Maar ik heb niet goed gekeken en met opzet niet, want ik wil het niet weten waar die onzin dan weer vandaan komt. Maar het is wel zo dat de Israëlieten, niet de Joden, kijk even voor de goede orde. De Joden hebben nooit die feesten hoeven vieren. Nog een keer, de Joden hebben nooit die feesten hoeven vieren. De Joden, dat zijn de afstammelingen van het tweestammenrijk van Israël. En de term komt pas in gebruik in de Babylonische ballingschap. De Joden, heb je dat nog? En dat was nadat de Heer gezegd had, laat nu maar zitten. Als jullie het dan nooit doen, je zit toch niet in hout, dan hoeft het niet meer. Maar ik beloof je, de dagen komen dat ik niet alleen met jullie, maar in de eerste plaats zelfs met het huis van Israël, Ephraim, met de teenstammen die al veel eerder in ballingschap waren terechtgekomen, dat ik met het huis van Ephraim, Israël dus, en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken, en dat in plaats van het oude verbond, waarvan de Hebreeënbrief zegt dat als Jeremia daar heeft over een nieuw verbond, dan betekende dat vanaf dat moment het oude oud was en nabij de verdwijning. En hij heeft het over de Mosaïsche wet. Want daar gaat de Hebreeënbrief over. Ik vraag niet of u dat leuk vindt of wenselijk acht. Dit is het punt niet, dit is gewoon wat de Bijbel leert. En toen zeiden de Joden in de ballingschap, weet je wat, we moeten toch een nationaliteit hebben en een nationale identiteit, een eigenheid, hoe heet zo'n ding? En weet je wat we gaan doen? We gaan onze eigen religie instellen en die baseren we dan op, dan wel die ontlenen we aan Mozes, aan de... En ze hebben ze Mozes geclaimd, en dus is het judaïsme ontstaan enzovoort. En daarbinnen heeft men dus inderdaad die feesten ingesteld, althans voor een deel, want lang niet alles. Maar goed, het doet er nou ook niet toe. Maar dat is het verhaal. Men trekt iets naar zich toe. Ze hadden dat nooit willen vieren, dat zegt de Bijbel ook, dat ze het nooit hebben willen vieren. De Bijbel zegt zelfs dat ze het pas voor het eerst gevierd hebben bij de terugkeer uit ballingschap. Onder Ezra en Nehemia, misschien dat ik dat nog met die opzoek zo meteen. Maar er staat dat ze toen vierden, maar dat hadden ze nog nooit gedaan. Staat erbij. Nee, sinds Joshua niet, staat erbij. Dus ja, ze hebben dat nooit gedaan. En toen zei de Heer, laat nu maar zitten, want ik ga een nieuw verbond maken. Vergis je niet, ik stuur je nu in ballingschap. Maar, dat hoort met een hele lange R, maar wij komen terug. En ik haal jullie terug, zowel de 10 als de 2 stammen, enzovoorts. En de 10 weten we niet hoe we die noemen moeten. Ja, Israël, maar goed. En de 2, ja, die noemen we dan de Joden. Het Joodse volk. En die hebben dus die oude inzettingen naar zich toegetrokken, aangepast aan hun omstandigheden. En daar is een traditie uit ontstaan, dat is hoe het is. Dat is over de Joden. Dus ik praat niet over de Joden nu. Ik praat vervolgens weer gewoon, zoals de Bijbel ook doet, over de kinderen Israëls. De uittocht uit Egypte, dat is niet Juda, maar het zijn 13 stammen bij elkaar. En in Leviticus 23 vinden we de inzetting daarvan. Nou ja, Leviticus 23, als het over de Bijbelse feesten gaat, dat wil zeggen Israëlitische, dan wel Mosaïsche, dan wel Levitische feesten, dan kom je al gauw in Leviticus 23, omdat je daar, voor zover ik weet, het meest uitgebreide verslag daarvan hebt. Nog steeds niet compleet, want er staan dingen op andere plaatsen. Maar in Leviticus 23, daar lezen wij over de wetten der hoogtijden, staat erboven. Wij noemen dat altijd de gezette hoogtijden des Heren. Dat hebben we dan ontleend aan vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls, niet tot de Joden. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de gezette hoogtijden des Heren, welke gelieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. En dan moet er eigenlijk een dubbele punt komen. En dan komt eerst de instelling van de Sabbat. En dan vanaf vers 5 in de eerste maand, op de 14e maand, tussen twee avonden, is des Heeren Pascha. Dan komt de inzetting van het Pascha, met alles wat daarmee samenhangt, in de eerste maand. Maand nummer 1, dat is Nisan of Aviv, afhankelijk van welke taal je kiest. Dat is het voorjaar, feitelijk. Tamelijk uitgebreid. En daarna krijg je vanaf vers 9... De Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zegt tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen, en die bewegen voor het aangezicht des Heeren, enzovoorts. Dat is nog steeds behorend tot de feesten in de eerste maand, moet ik erbij zeggen. Maar ga daar niet verder op in. Ik wijs er alleen maar op dat dit toch lastig wordt als je in de ballingschap bent en dan waarschijnlijk helemaal geen land tot je beschikking hebt voor landbouw of wat dan ook. Maar, toe maar. Maar vanaf vers 15 lezen wij: daarna zult gij u tellen van de andere dag na de sabbat van de dag dat gij de garde des bewegen over zult gebracht hebben, enzovoorts. En dan krijg je de inzetting van wat wij kennen als het Pinksterfeest, dan wel als het Wekenfeest, dan wel als het feest van de ongezuurde broden. Sorry, het feest van de eerstelingenbroden, bedoelde ik. Ik zei het verkeerd. Dat is Pinksteren. Dat is het feest in de derde maand. En al wat erbij hoort, eventueel. Dat is tamelijk uitgebreid. En dan volgt vanaf vers 23 de derde groep, want ik noem het toch altijd maar een groep, van feesten, dat is in de zevende maand. Dat is vanaf vers 23. En dan 24 spreekt tot de kinderen Israël zeggen: in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij rust hebben, gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere vuuroffer offeren, enzovoort. Doch op de tiende, dat is eigenlijk nieuwjaarsdag, althans van het burgerlijk jaar. Het is wel de zevende maand, maar het is nieuwjaarsdag van het burgerlijk jaar. En dan op de tiende van die maand zal de verzoendag zijn, Yom Kippur, vers 27. De tiende van de zevende maand, heilige samenroeping, et cetera, et cetera. Wordt gevierd als een sabbat, staat er ook. En dan vanaf vers 34 spreekt tot de kinderen Israël zeggende: op de 15e dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zijn. 7 dagen. Loofhuttenfeest, 7 dagen, is ongeveer de afsluiting van de hele cyclus. Van de feesten, namelijk in de eerste maand, in de derde maand en in de zevende maand. En daarvan staat dan, van het loofhuttenfeest, dat het begint op de 15e van de zevende maand. En dan vers 35, op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij doen, 7 dagen lang zult gij vuuroffer offeren. En dan op de 8e dag, het waren maar 7 dagen, maar op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult de Heere vuuroffer offeren. En dat is dus dat zogeheten slotfeest, om zo te zeggen. Ik weet niet of het in uw Bijbel erbij staat, maar in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder vers 36 naar Johannes 7, vers 37. Daar is de Heer een beetje verlaat op het loofhuttenfeest gekomen. Hij ging eerst niet en daarna wel en zo. En toen op de 8e dag, op de slotdag van het feest, de laatste, de grote dag van het feest, toen stond hij op, staat er, en toen sprak hij: alle die dorst heeft, kom tot de water, kom tot mij en drink, enzovoort. En dan staat erbij: in dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven, enzovoort. Die situatie is dat de Heer koos daar specifiek die grote dag vooruit. Daar is dus wel wat mee. Maar wat er gebeurt, wordt hierna beschreven. Vanaf vers 40, op de eerste dag van het feest van loofhutten, want daar hebben we het nu over, het feest van loofhutten. Op de eerste dag zult gij nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien, dat zijn ook takken, van dichte bomen met beekwilgen, en gij zult voor het aangezicht des Heer uw God 7 dagen vrolijk zijn. Joden moeten verplicht vrolijk zijn met deze takken. Dus ze hebben een paar palmtakken, die worden geteld, maar ik weet niet hoeveel het er waren. En ik meen 2 wilgentakken, en er moet er nog een citrusvrucht bij, enzovoort. En dat heet dan bij elkaar de lulap. En dan hebben jullie lulap nog gekend trouwens, lulap? Nee? Dat was in Amsterdam, een dumphandelaar, in de 50er jaren of zo. Inderdaad, Joods. Die man heette zo lulap. Ik moet er altijd aan denken. Maar lulaf of lulap, het is diezelfde letter. Dat is de feestruiker, noemt men dat in oud-Nederlands. Ik meen dat Rabijn de Vries dat in de 20e jaren zo beschreef. De feestruiker. Nou, een bouquet is natuurlijk een Frans woord. Dat wil je ook niet hebben. Dus wat wordt het dan? Een ruiker. Je moet eraan ruiken schijnbaar. Maar goed, dan moeten ze mee zwaaien en vrolijk zijn. En tegelijkertijd moeten ze die dagen wonen in een hut. Een loofhut. Dat wil zeggen, dat is geen prijshut. Maar een hut van lover. Dat wil zeggen, het is een dak waaronder men eventueel zou kunnen schuilen. In de eerste plaats voor de zon, overigens. Maar het is gemaakt van boomtakken, boombladeren. Dat is het. En het idee dat je boomtakken, boombladeren, gras, stro, riet gebruikt als dakbedekking. Ja, dat is klassiek. Dat is niks bijzonders. Maar u begrijpt dat het tijdelijk is, ik zeg altijd spottend, totdat het herfst wordt. Want ja, dan, maar ja. Maar waarschijnlijk verdorren die bladeren al eerder. Het is dus de uitdrukking van tijdelijkheid. Daarom heet het een hut. In het Nieuwe Testament, via het Grieks, komen wij terecht bij het Nederlandse woord tabernakelen. Ik tabernakel, jij tabernakelt, wij zouden hebben getabernakeld. Enzovoorts. Dat wil zeggen tijdelijk wonen. Wonen in een tabernakel. En een tabernakel, u kent het woord taverne misschien nog. Dat worden ze dus, een taverne. En een taverne, dat is, een herberg. Een tijdelijk onderkomen. Zoiets. En of je dat een tent wil, ja, tent betekent ook een tijdelijk onderkomen. Dus doe maar. En of het dan een tent is of een hut. Ja, ik ga niet op de betekenis van die woorden in. Bovendien, die verandert. He? Bovendien, ze noemen een kroeg ook een tent. En in de kermis heb je ook tenten, ballententen en zo. Dat zegt mij niks, die termen. Het is tijdelijk, het is er en het gaat ook weer weg. En dat is de feitelijke betekenis van de loofhutten en daarmee van de huttenzetting. Nieuw Testament, loofhuttenzetting, of hoe het maar genoemd mag worden via allerlei vertalingen. Het drukt uit de tijdelijkheid van, nou ja, van de woestijnreis, van de reis des levens, van het leven als zodanig, zelfs van heel de oude schepping. Er gaat allemaal voorbij. Op één ding na dan natuurlijk, maar daar hebben we het zaterdag over. Wanneer is dat? 9 november 2019 in Apeldoorn. Eind van de week. Over de onvergankelijkheid van het woord van God. Hetgeen alleen wat betekent, omdat al het andere per definitie voorbij gaat. En het feest van loofhutten heeft die strekking. Dat is op zich voor velen een reden om bedroefd te zijn. Vergankelijkheid is van oudsher om bedroefd over te zijn, totdat we hebben uitgevonden dat het zo hoort, want alles moet voorbij gaan en dan komt er wat nieuws en dan wordt het beter, want we kennen immers de evolutie, toch? En dus hebben we de vooruitgang uitgevonden. En sindsdien hebben we geen moeite meer met vergankelijkheid, want dan komt er wat beters. U weet wel, voor onze kinderen, die we het overigens niet mogen krijgen, want het is slecht voor het milieu. Maar voor de toekomst, voor iemand anders zijn kinderen dus. En zo, leven de vooruitgang. Zolang het niet harder gaat dan 100 km per uur natuurlijk. Maar het is allemaal zo bespottelijk, die dingen. Maar goed. Maar het loofhuttenfeest, het is aanleiding tot vrolijkheid, want volgens de Bijbel is het een kwestie van troost. Dat wil zeggen, oké, het is een zware reis, maar er komt een keer een eind aan. We komen ooit een keer in het beloofde land. Let wel, we hebben het alleen over de gelovigen uiteraard nu, logischerwijze. Wij zijn onderweg naar, waar we maar één onderweg zijn, naar het beloofde land. Niettemin heeft het met vergankelijkheid wel degelijk van doen, want ook de reis van Israël door de woestijn loopt uit in de dood. namelijk dit keer niet van de Schelfzee, maar van de Jordaan. Het doortrekken van de Jordaan. Die hoef ik niet uit te leggen, want in elke christelijke zangbundel staat minstens één lied over de Jordaan, zijnde de uitbeelding van de dood. Dat komt omdat we de renaissance ook al gehad hebben en toen hebben we bedacht dat de Jordaan een mooie vervanging is van de Styx, de doodse rivier. Nee, als je het niet begrijpt, dan oké, okay, dus straks wel iemand die het u uitlegt. Maar zoiets, de Jordaan, u weet wel, waar Michael de boot naar de overkant roeit. Volgens wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Dat Michael Rows de boot, sure, halleluja, dat weet u toch? Niemand legt je ooit uit wat ze met die tekst bedoelen. Maar dat komt omdat het ook geheimzinnig was en dat er nogal meerdere betekenissen aangegeven werden. Maar het idee is dat je aan de andere kant, aan gene zijde, noemen de spiritisten dat, dat je aan gene zijde terecht moet komen. Dus de andere kant van het water, over de afgrond, over de zee of desnoods onder in de zee. Maar waar het maar was, ik was even in Deuteronomium 30... Maar ik heb geen tijd om dat nu allemaal uit te leggen. Dan gaan we om het beginsel dat als je een keer los bent van Egypte en van de slavernij van Egypte en bent uitgegaan, dan heb je niet je einddoel bereikt. Nee. Ja, ik vroeg me af of ik nou kan zeggen dat dat een Calvinistische opvatting is, maar daar krijg ik ook weer problemen mee. En ik wil er ook geen punt van maken. Maar laten we dan zeggen, dat denken velen. Dat je moet sterven in de hopen des eeuwige levens en dan komt het goed. Als je één keer behouden bent, heb je je einddoel bereikt. Nee, dan begint het pas. Dan ben je eindelijk aan de startstreep verschenen. Om te lopen de loopbaan die ons dan wordt voorgesteld. Volgens nogal wat schriftgedeelte, maar het citaat was natuurlijk uit Hebreeën 12... Begrijp je wel? Kortom, je gaat uit Egypte, dat is moeilijk genoeg, dan moet je door die Schelfzee achter Mozes aan, met die uitgestrekte staf enzovoort. Maar dan ben je er doorheen en dan begint de loopbaan, dan ben je onderweg enzovoorts. Heb je niet het einddoel bereikt, dan ben je aan het begin van een weg waarin toch alles voorbij gaat, waarvan de apostel schreef. Ik meen dat het was 2 Korinthe 4, sorry dat ik me de tijd niet gun om het op te zoeken, maar ik meen dat hij zei in 2 Korinthe 4, we hebben altijd goede moed omdat wij aanmerken de dingen die wij niet zien. Want die zijn eeuwig, maar de dingen die wij zien, die zijn vergankelijk. En dan nog, want de gedaante deze wereld, of deze eeuw, of wat er maar staat, gaat voorbij. Soms denk ik, de gemiddelde leeftijd van een mens is lang genoeg om te beseffen dat alles voorbij gaat. Als kind kan je dat niet weten, dat alles weer voorbij zal gaan. Maar, kom het bekend voor die regel trouwens. Maar toen maar, later kom je, dat gaat allemaal voorbij. Ja. Zo is het ook. En daarna wordt het tijd om zelf ook dan maar te vertrekken. Dat is het eigenlijk, hè. Maar goed, misschien heb ik het er later nog eens verder over, maar nu maar even niet. Want het gaat mij om wat de Bijbel te melden heeft over dit Loofhuttenfeest. Eerst even terug naar die 3 groepen van feesten, want dat kan ik dan niet nalaten. Die feesten in de eerste maand zijn illustraties van het werk van Christus in zijn eerste komst. En ook gaat het dan over de consequenties ervan. Dat wil zeggen, we hebben het dan over Pascha, het in huis nemen van het paaslam, het slachten en eten van het paaslam 4 dagen later, het feest van Pascha, dan wel het feest van ongezuurde broden, van de 15e tot en met de 21e van de eerste maand. En in die week dan ook nog de eerstelingengarf. Het bewegen van de eerstelingengarf, van de eerstgeborene, beeld van de opstanding van Christus enzovoorts. En dat feest van 7 dagen drukt uit dat het een definitief werk is, voltooid is enzovoorts. Dat is in de eerste maand. Dan krijg je een poosje niks, dat wil zeggen, we krijgen 7 weken te rekenen. Waarna volgt het wekenfeest. Na 7 zevens, zeven weken van dagen en dan de vijftigste dag. Dan is het het feest van weken of het feest van de eerstelingenbroden. Wij kennen het als het Pinksterfeest, want Pinkster betekent 50. Het zijn namelijk 50 dagen inclusief gerekend. Of 7 x 7 is 49 en dan de 50ste dag inclusief. Dat is het wekenfeest. Dat is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Dat is het feest van de eerstelingen broden uiteen. Nota bene gezuurd deeg dat bewogen wordt, brood, voor de aangezicht des Heren. Dat is de roeping, de verzameling, de wording van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Hebben we die nog? Vandaar dat de facto, dat wil zeggen in de praktijk, die huishouding, die bedeling begint op de bekende Pinksterdag. De discipelen moesten er ook op wachten. Blijft Jeruzalem tot, enzovoorts. En toen op die Pinksterdag. Nee, toen ontvingen ze de geest niet, die hadden ze al lang, dat staat er ook eerder, dus dat heb ik er niet over. Maar toen werd de geest demonstratief, vaardig over hen, die kracht des Heilige Geestes kwam over hen, op hen, waarna de vragen overgesteld werden, het werd zichtbaar, het werd gemanifesteerd, dus een demonstratie van dat Gods werk begonnen was, en dat inderdaad de Heer begonnen was met zijn geest uit te storten op alle vlees. Daar was hij al mee begonnen, met die discipelen al op eerste paasdag, maar goed, dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat het evangelie pas openlijk gepredikt werd vanaf de Pinksterdag, niet vanaf de paasdag. Maar de prediking gaat over de paasdag. De prediking gaat over wat God gedaan had, namelijk de opstanding van Christus. En Pinksteren is dus uitbeelding van onze bedeling feitelijk. Daarom hebben we deel aan een brood, een eerstelingenbrood en wat het maar was. En zijn wij gemeente van eerstgeborenen, et cetera, et cetera. En daarna komt alsnog de groep van feesten in de zevende maand. Dat begint op de eerste van de maand met het feest des geklanks. Dat is het begin van het burgerlijk jaar, overigens. Het feest van de bezuinen. Daarom des geklanks. Vervolgens op de tiende van die maand de verzoendag. Grote verzoendag. En dan vanaf de 15e tot en met de 21e, dan wel 22e... Het feest van loofhutten. Het is net zo'n soort groep als in de eerste maand rond Pesach, rond Pasen. Maar dit is een groep rond Grote Verzoendag en loofhutten. Ik ga de verschillende overeenkomsten niet uitleggen, maar het punt is dat die feesten in de zevende maand van doen hebben met wat nog op Gods agenda staat. Vooralsnog, dat is de wederkomst van Christus. Ik houd het erop dat het feest des geklanks overeenkomt met de opname van de gemeente. Gemeente, dat de grote verzoendag op de tiende rechtstreeks verband houdt met Israël als volk. En dat het loofhuttenfeest daarna verband houdt met de volkeren. Dat is de bekende reeks. De gemeente, Israël en de volkeren. En het loofhuttenfeest in het bijzonder wordt dan geacht uitdrukking te geven aan de duizend jaren, of hoe je dat maar zegt, het koninkrijk van Christus hier op aarde alsnog. De Bijbel meldt dan ook, verrassenderwijze, dat men dan niet alleen het loofhuttenfeest zal vieren, maar dat het zelfs verplicht is, op straffen van. Dat er zelfs sancties opstaan als men het loofhuttenfeest niet viert. In de duizend jaren, nog in de toekomst. En de aardigheid ervan is dat ik hoop nu gezegd te hebben, want ja, het moet allemaal een beetje snel. Ik hoop nu gezegd te hebben dat de kinderen Israëls weliswaar het loofhuttenfeest moesten vieren of zouden vieren ter herinnering aan de tocht van Israël, als je het zo moet noemen, door de woestijn van Egypte naar Kanaan. Dat staat er ook, want er staat in Leviticus 23... vers 42, zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen. Ik vind dat mooi, dat woord inboorlingen. omdat dat sinds de koloniale tijd een wat vreemde betekenis gekregen heeft, althans gevoelswaarde. Maar het betekent gewoon de ingeborenen in het land, hè? Dat weet u. Je hebt ook uitboorlingen. En, ja. De ingeborenen in uw volk. Alle inboorlingen in Israël zullen in loof kunnen wonen. Vers 43, waarom moet dat? Waar is dat voor nodig? Oké, opdat uw geslachten weten, dat wil zeggen de diverse generaties door, jaar in jaar uit worden ze er dan bij bepaald, opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten, hutten van lover, boomtakken, heb doen wonen als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik heb dat gedaan. Wie? Ik, Jehovah, uw God. Zo eindigt het vers. In vers 44 is de afsluiting van het hele hoofdstuk, dus die lees ik nou niet mee. Maar waar het over gaat is dus de inderdaad, wat dan zo krom op internet vermeld stond, wat ik u voorlas. Inderdaad, is een herinnering aan de doortocht door de woestijn. Een herinnering aan het verleden. Maar ik moet u waarschuwen, dat staat er ook over het paaslam en het paascha, de inzetting daarvan. Die moet trouwens uitgebreider dan in Leviticus 23 vermeld in Exodus 12. Dat was de eerste keer dat men het zou vieren. En er staat dat het de bedoeling was dat men dat jaar in jaar uit zo zou doen. Ter herinnering aan die allereerste keer uit Exodus 12. Ter herinnering dus aan de uittocht uit Egypte. Maar ik roep altijd meteen, dat kan er wel zijn. Maar in het Nieuwe Testament, met name in 1 Korinthe 5, lezen wij, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Zo laat ons dan feest vieren. In ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Waarbij Paulus dus die dingen wel degelijk als een fait accompli, als een gedane zaak, ons presenteert en zegt, daar leven wij uit, onder verwijzing naar het paascha, de inzettingen van de eerste maand. Ons paaslam. Dat wil zeggen, dat slachten en eten van het paaslam oorspronkelijk is op voorhand een voorbeeld van wat later geschieden zou. Ja, of de kinderen Israëls dat begrepen hebben. Nou, ja, waarschijnlijk niet, maar zo wat. De vraag is of wij het begrijpen, toch? Waarom moest het allemaal zo gebeuren, die uittocht uit Egypte? We praten nu dus over het idee van de eenheid van de Bijbel. Waarom moest dat allemaal zo gebeuren? Had het niet anders gekund? Wie heeft dat bedacht? Huh? En het antwoord is, God heeft dat bedacht en die heeft het zo laten gebeuren, omdat wij ervan gedrongen zouden zijn dat het wel degelijk zo de bedoeling is. Dat wij reeds verlost zijn en daaruit leven en onderweg zijn naar onze toekomstige bestemming en intussen afhankelijk zijn van wat de Heer ons geeft. En dus logischerwijs, aangezien we in een woestijn leven, zijn we afhankelijk van de genade Gods die ons manna geeft. Waarvan Israël niet wist wat het was. En dat weten ze tot vandaag nog niet, denk ik wel eens. Nee, het is het woord van God. En niet maar een Joodse traditie. Hebben we dat nog? Het is op voorhand de uitbeelding ook van de situatie van onze bedeling. Als ik dit zo zeg, in reformatorische kring krijg ik er al moeilijkheden mee. Dat past daar niet in het systeem. Men kent dat niet, de ontwikkeling van Gods heilsplan en de toepassing zo volledig van die Bijbelse symboliek. Maar goed, maar het is daarom dat ik het u vertel. En zo is het met het loofhuttenfeest. Men zou het vieren. Het is een herinnering aan toch door de woestijn. En iemand zei, ja, dat is eigenlijk een uitbeelding ook van onze bedeling. Dat wij door de woestijn. En ze zeggen, ja, maar dat staat er niet bij. Nee, dat is waar. Dat is het ook. Maar het is net zo goed de uitbeelding van de hele menselijke geschiedenis van Adam. Nee, ik bedoel de schepping van Adam. Echt wel. Van de eerste dag, zal ik maar zeggen, ook van de zeven dagen, toen was Adam er nog niet eens, maar vooruit. Maar van de zeven dagen van Genesis 1 tot de jongste dag aan toe, een vergankelijke wereld, ontrokken aan het verderf, ontrokken aan de slavernij, ontrokken aan een oordeel. Want over die oude wereld kwam een oordeel van water, dat weet u langzamerhand, hè? De wereld die toen was. En uit die wateren kwam dan deze wereld, dat is eigenlijk een verloste wereld, onttrokken aan de vloek die over die oude lag. Althans tot op zekere hoogte, maar het is niet het einddoel. Toen begon de zwerftocht van de mens door deze wereld, tot de jongste dag en toe. En dan krijg je nog een keer zo'n oordeel over de hele wereld, en dan komt de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Net als bij de uittocht uit Egypte, eerst een oordeel door water van de Schelfzee, daarna nog een keer door het water van de Jordaan. Heb je dat? En toen onderweg een keertje een demonstratie daarvan via de wateren bij Noach, en toen zei de Heer, nou ja, de volgende keer wordt het vuur. Maar dan nog, zegt hij, twee keer. Eén keer in het verleden en één keer in de toekomst. En zo is het bij ons ook. Ik zal nou wat positiefs zeggen. Ook in reformatorische kring kent men het idee van het reeds en nog niet. Dat is één uitdrukking. Reeds en nog niet. Men kent het idee. De invulling daarvan nauwelijks, denk ik. Maar ik bestudeer dat niet, ik bestudeer de Bijbel. En dan zeg ik ook, reeds en nog niet. Zijn we verlost? Ja. Of moeten we nog verlost worden? Ja, we moeten nog verlost worden. Alleen het is een verschillend niveau. En in die tussentijd zijn wij onderweg. En datzelfde geldt uitdrukkelijk ook voor de 1000 jaren. Let op dat ik probeer te vermijden 1000-jarig rijk. Want het rijk duurt geen 1000 jaren, dat klopt niet. Maar u weet wat onder de 1000 jaren verstaan wordt, het millennium. De tijd van de Christusregering op aarde terwijl de duivel gebonden is. Terwijl men in de praktijk verlost is van de boze. Niet verlost van de werking van de oude mensen van de zonde. Maar goed. Maar ook de duizendjarig rijk, of hoe je dat dan maar noemt, het millennium. Of met de term van dominee Berkhof was het de Christusregering, de komende Christusregering. Ja, dat is niet definitief. Ja, die regering wel, maar het is nog niet de eeuwigheidssituatie. Dat is pas na de jongste dag. En voor de jongste dag krijgen we nog het koninkrijk van Christus, de zoon van David, op de troon van David, hier op aarde, over Israël en over alle volkeren. En dat is nog steeds een woestijnreis. Het is een tijdelijke situatie. Het einddoel is nog steeds niet bereikt. En dat wordt gestalte gegeven uitdrukkelijk, dit keer uitdrukkelijk, in het Loofhuttenfeest. En ik heb de indruk gekregen, maar ik weet niet meer waar, ik heb ooit de indruk opgedaan, dat ook binnen het Jodendom wel degelijk de gedachte te vinden is dat het Loofhuttenfeest vooruitgrijpt, vooruitwijst naar het Messiaanse Rijk. Maar dat wordt niet meteen geroepen, heb ik de indruk. Dat blijkt wel, want wat ik u voorlas gaat daar absoluut niet over. Gaat alleen over herinnering aan een verleden. En los daarvan wordt dat verleden zelfs ontkend. Zelfs door Joden. Dat ze ooit door de woestijn 40 jaar gereisd hebben enzovoort. En dat het alleen maar volkslegenden zijn die iemand bedacht heeft. Want ook in het Jodendom komt vrijzinnigheid voor. Net als in het Christendom. Dat het alleen verhalen zijn met een bepaalde moraal, of sprookjes met een bepaalde ethiek, of praktische toepassing, of bemoedigende strekking, of wat het maar wezen mag. En dan raak je dat dus allemaal kwijt. En ik wijs dus met grote nadruk op de overeenkomst in de Bijbel, de herhaling van dezelfde beginselen, het komt steeds terug, het blijft dezelfde waarheid. Het Loofhuttenfeest is een feest, maar het is een wonen in hutten als aanduiding, niet van de verlossing als zodanig, maar van het feit dat men nu nog leeft in de tijdelijkheid, de vergankelijkheid daarvan. En dat is op zich reden tot blijdschap. Officieel is het zo dat dit het Joodse feest, de feest zoals de Joden het vieren, het meest blije feest is. Dat komt ook omdat erbij staat dat ze blij moeten zijn, dus het is verplicht. Ja, een feestelijke aangelegenheid. Dus waarom dan ook niet? Maar het roept toch vraagtekens op. Ze worden geacht, wij ook, wij worden geacht blij te zijn met de idee dat dit wat wij meemaken, dat dat voorbij gaat. Niet dat het beter wordt, dat het helemaal verdwijnt. Want ooit komen we aan in Canaan. Ooit komen we aan, wij, in de hemel. Ooit komt de mens aan op een nieuwe aarde. Enzovoort. Dat is wat God beloofd heeft. Een nieuwe schepping. Hebben u dat nog? En dat lijkt me een prettige waarheid. Bovendien, het evangelie, ja, dat wordt opgevat als een blijde boodschap. Andere keer vertel ik u weer dat ik grote moeite heb met die vertaling van blijde boodschap. Maar hoe blij is die boodschap? Het is een boodschap die zegt dat u dood bent. Dat één voor allen gestorven is en dat allen dus gestorven zijn. Hoe blij zijn wij daarmee? Nou, je kunt er maar beter blij mee wezen. Daarna ben je rijp om het nieuwe aan te pakken. Want dat was natuurlijk de bedoeling. Ik aarzel, want ik wilde een voorbeeld geven, maar het neemt enige tijd. Dat is het voorbeeld uit 2 Samuel 17, 18, 19, ik weet het daar behalve niet. Uit 2 Samuel, waar Absalom, die een beeld is van de wet. Hij is mooi, ziet er goed uit. Zeer wenselijk. Heilig, rechtvaardig en goed. Enzovoort. Maar hij is overleden door zijn eigen activiteiten. Hij is in één eik blijven hangen. Ik probeer die dingen niet uit te leggen nu. Maar hij is in een eik blijven hangen enzovoort. En dan moet iemand dat aan David, die in Mahanaim verkeert, bij de twee kampen in het Overjordaanse. Iemand moet dat dan David gaan vertellen. En dan zegt Ahimaas, zijn de prins van Wales, of wat hij maar was. De kroonprins in de zin van de hoge priesterschappen. Ahimaas, zoon van de hoge priester. Die zegt, laat mij maar gaan. Mag ik gaan? Dan zegt Joab, nee, doe me niet. Bovendien, wat moet je de koning vertellen? Want je weet toch niet wat er aan de hand is. En dan komt er iemand anders. Die heet Cushi, dat mag je niet vertellen, want dat betekent dat hij zwart was. En u weet dat die mensen hard kunnen lopen. Iemand uit Koes, die kan hard lopen. Dat is een Ethiopiër, die kan heel hard lopen, weten we allemaal. Dus Koes wordt gestuurd, die is daarvoor, voor de communicatie, voor de verbindingstroepen, zal ik maar zeggen, in het leger. Die moet hard lopen. En die gaat dan. Die gaat als boodschapper. En als je het naleest, dan struikel je over het woord boodschap of boodschappen en boodschapper. Bij het belachelijke af. Ik geloof dat het er 9 keer achter elkaar staat. Over boodschappen. En dat woord kom je normaal niet tegen, maar daar 9 keer achter elkaar. Dat is namelijk het woord bazar of bezer voor evangelie. In het Grieks. Maar goed, boodschappen. En dan komt eerst die Cushi en dan zegt Ahimaas, maar laat mij toch, ik wil toch ook, maar die Cushi is al lang weg. En dan zegt Ahimaas, ik wil ook nog graag, alsnog mag ik alsjeblieft ook. En toen zei Joab, wacht, loop heen. Staat er letterlijk, loop heen. En dat deed hij toen. En die liep toen zo hard, dat hij onderweg Cushi voorbij ging. En dan lees je aan de andere kant dat daar staat, dat bij David in Mahanaim, daar staat iemand op de uitkijk, op de toren, de wacht in de toren. En die zegt, ik zie iemand komen. En hij ziet eruit als Cushi, enzovoort. Nee, hij ziet eruit als Ahimaas. Maar goed. Maar die komen dan en hebben ze elkaar onderweg verwisseld. De Ahimaas, die komt namelijk het eerste en die meldt dan dat de overwinning behaald is. En dan zegt David, en hoe is het met mijn zoon? En dan zegt hij, nou dat weet ik niet. Er was wel wat, maar wat precies weet ik niet. En of hij het wel of niet wist, weten wij het nog tot vandaag niet. En daarna komt alsnog Cushi, en die komt ook een boodschap brengen. Natuurlijk, de overwinning behaald. En dan is het, en hoe is het met Absalom, mijn zoon? En die moet dan zeggen, nou ja, we moeten het heel tactisch doen, dus het staat er eufemistisch. Maar die komt dan vertellen dat Absalom is overleden. En nou is de vraag, was dat een blijde boodschap? En het antwoord is, het waren twee boodschappen. En de ene is een heel blijde boodschap en de andere helemaal niet. Want David gaat meteen in de rouw, wat hem dan ook kwalijk wordt genomen. Absalom, mijn zoon, hij is dood. Enzovoorts. En aan de andere kant, maar de overwinning is behaald. David kan terug naar de troon in Jeruzalem, enzovoorts. Wat nog een heel gedoe is, overigens, neemt ook hoofdstukken in beslag. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar het was ter illustratie van of het een blijde boodschap is of niet. De overwinning op de wet is behaald. En het woord boodschap staat er niet voor niks. Het gaat over evangelie. In de Septuagint lees je daar dus 9 keer het woord evangelie. Nou ja, in zijn diverse vormen. Maar niettemin, je weet dus dat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe verbond. De vijand is er niet gedaan. Dat is de wet. Absalom. Het zou nuttig moeten zijn, maar het is ons te dood geworden enzovoorts. Er moet overwinning opbehaald worden enzovoorts. Nou, dat is dan gebeurd. Dat is aan de ene kant de blijde boodschap. Maar de andere kant, het is de dood, de vergankelijkheid. Het is de oude mens die is weggedaan in wat het maar is. Moet je er blij mee zijn? Ja. Mag je er rouw over bedrijven? Ja, alsjeblieft. Echt wel. Het is toch een trieste zaak dat die hele oude wereld, dat die niet deugt en verdwijnen moet, enzovoort. En dat iets als een woord van God, een wet die heilig en rechtvaardig en goed is, waarvan de Heer zegt, er zal nog titel Jota van verloren gaan, dat die niettemin teniet moet worden gedaan, omdat die vijandig staat tegenover de waarheid. Nee, kun je allemaal leerstellig in het Nieuwe Testament uitgebreid lezen, maar ja, dat ga ik nou niet doen natuurlijk. Zie? En dat is de loof. Het is ja, blijdschap. Ja, verplicht. Want anders zou je triest zijn om het feit dat je onderweg bent en dat je nog in loofhutten moet wonen en dat je hier in de wereld in de woestijn verkeert een leven lang, 40 jaar weet u wel, een leven lang. En dan gaat het wel bij. In een wereld waarvan je langzamerhand ziet dat die niet deugt. En dat er niks van te maken valt. En als er wel wat van te maken valt, blijkt achteraf dat wat je gemaakt hebt toch vanzelf weer omvalt. U weet wel, men bouwt torens hoger en hoger, totdat ze vanzelf omknikkeren. Wij leerden dat trouwens al op de kleuterschool. Die hebben ze afgeschaft, dat is nou jammer. Maar u weet toch, het kinderen doen blokjes en dan opbouwen en zo, en dan valt het om. Tot groot vermaak van het kind. Later in het leven gaat het ook wat opbouwen en dan valt het om en dan zijn ze diep bedroefd. En dan krijgen ze een burn-out en wat ze dan allemaal maar krijgen. Toch? Teleurgesteld in het leven en wat het maar was allemaal. Maar het gaat voorbij. Men leest de prediker. Die zeggen, het gaat allemaal voorbij. De ene komt, het gaat. Je wordt er moe van, dat staat er ook bij trouwens, dat je er moe van wordt. Zei de preker, die keken zon, ik zag het allemaal gebeuren en het ene geslag komt en het andere gaat en je wordt er zo moe van. En alle water stroomt naar de zee en je wordt er zo en dan keer je weer terug, want waar het water maar vandaan komt, blijft maar komen, het regen ook, het blijft maar komen. En je weet niet waar het vandaan komt en het gaat naar de zee, dat weet je dan wel. En de zee wordt nooit vol, wordt nooit moe. En we kijken om ons heen rond en de ogen worden nooit verzadigd van zien. En we kijken en we kijken en we zien en we zien en het is nooit genoeg. Wordt nooit vervuld. Is geen verzadiging, geen bevrediging dus in dit leven enzovoort. Wat is het eigenlijk? Je kan beter helemaal niet geboren worden. Dat staat in Prediker. Dan hoef je die ellende ook niet mee te maken. Het is de ellende van de woestijnreis. Van de vergankelijkheid van het bestaan. Ja, ik vertel dat met een grijns, maar ja, het is toch wel handig als je dat al een beetje vroeg weet. Dan hoef je geen valse hoop te hebben. En dan is het mogelijk, wat de prediker zei, laat op je hoofd geen olie ontbreken. Ik bedoel het uiteraard helemaal niet letterlijk. Let erop dat je olie niet vervangt door boter. Want ja, dat is helemaal niet goed. Nee, ik probeer ook niks goeds te praten, maar er staat ook in datzelfde boek, wees niet al te rechtvaardig, waarom zoudt gij verderf over u brengen? Want het idealisme van de mens, ja, dat kun je wel hebben, maar alleen als je een Bijbel hebt, hoor. En alleen op de lange termijn. Want in deze wereld, ja, je kunt wel idealen hebben, maar je moet weten dat dat onbereikbaar is. En voor zover het bereikbaar is, gaat het daarna toch weer voorbij. Vroeger hadden wij de levenstrap. Kennen jullie dat nog? Of zijn jullie allemaal zo jong dat je dat niet meer weet? Nee, de levenstrap. Nou, iedereen had zo'n schilderij of een tekening aan de wand hangen. De levenstrap. Aan de ene kant naar boven. En dan de figuur staat er een paar keer op. En dan begint als babytje die de trap beklimt. En daarbovenop is hij in de bloei van zijn leven. Ziet er fantastisch uit. En dan weer eraf naar de andere kant. En de laatste treden worden overgeslagen. Want hij stort vanzelf het gat in, zal ik maar zeggen. Dat is de levenstrap. En dat hing dan in huis. Dus straks allemaal googelen. Levenstrap. Probeer het maar eens te vinden. En waarom het woord trap in het Engels een val is, dat moet ik nog eens uitzoeken. Een trap. Maar goed. Dat leven, dat opgaan, blinken en verzinken, heet het met de Nederlandse zegswijs toch? Dat is wat het is. Je kunt maar beter weten dat het zo is en dat het zo gaat. En dat het allemaal voorbij gaat. Dat is Loofhutte. Het is wel het koninkrijk zelfs straks. Maar dan nog. Is van tijdelijke aard. En wat ik er nog in voorbij, want ik beschouw dit ook allemaal maar even als een soort van samenvatting, wat ik er toch wel van noemen wil, van in de Bijbel, is in ieder geval Nehemia 8, meen ik. Ja. Nehemia 8. Bij Ezra en Nehemia ben je dus bij de terugkerenden uit de Babylonische ballingschap. Dat zijn dus de Joden die in de ballingschap, dus daarvoor, het Judaïsme, de Joodse religie, hebben ontwikkeld. Een religie bestaat uit wetten en die moeten ontwikkeld worden. Moet over nagedacht worden, moeten besproken worden, opgeschreven worden en wat het maar was. Maar dan komen ze dus, althans een deel, komt in fasen terug uit de ballingschap. En dat is onder Ezra en Nehemia. En dan staat er in Nehemia 8 dat de zevende maand aanbrak, staat in vers 1. En toen zei Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen. Dat wil zeggen, dat zijn de boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat heet de Torah. En Ezra de priester, vers 3, bracht de wet, Ezra de schriftgeleerde, Ezra de priester, zo heet hij, hè. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente bij de mannen en vrouwen en allen die verstandig waren om te horen op de eerste dag der zevende maand. Dat is het feest des geklanks. Volgens Leviticus, wat we er straks hebben aangehaald. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is. Op een plein is dat eigenlijk hoor. Maar goed. En hij las het voor en hij legde het uit. En hij opende het boek voor de ogen des ganse volks. Dat is vers 6. Want hij was boven het volk. Vanwege het gezag van het woord van God. En iedereen kon het zien dat hij het voorlas uit de wet enzovoorts. En in vers 10 lezen we dan, deze dag is voor de Heer uw God heilig, enzovoort. En nog een keer in vers 11, deze dag is onze Heer heilig. En dan in vers 12 nog een keer, want deze dag is heilig, de eerste van de zevende maand. Ja, enzovoort. En dan des andere dags in vers 14, dan staat er, dat de priesters en de levieten tot Ezra verzamelden vanwege die woorden der wet, want zij vonden, vers 15, in de wet Torah geschreven dat de Heer door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls, ze wisten het niet eens, ziet u dat? Dat de kinderen Israëls, niet de Joden, de kinderen Israëls, in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand. Dat was met nog een paar dagen te gaan. Hier, die zevende maand. Die net was aangebroken. Het nieuwe jaar. Kalenderjaar. Dat ze zouden wonen in Loofhut en dat ze zouden luidbaar maken en een stem laten doorgaan door al de steden, vers 16. En dat ze takken zouden halen van olijfboom en olieachtige bomen en takken van mirtebomen en van palmbomen. Dat is tot vandaag nog steeds dus zo, hè. Mirtebomen, palmbomen en olijfbomen. Nou goed, en dat deden ze dus. Vers 17, alzo ging het volk uit en haalden ze die takken en maakten zich loofhutten en ieder op zijn dak en in hun voorhoven. Tegenwoordig doen ze het in de flats op het balkon. Ja, een vermakelijk gezicht altijd hoor. Ja. En in de voorhoven van Gods huis en op de straat, op het plein van de Waterpoort en op de straat van de Efraïmspoort. Die speciaal genoemd wordt. En de ganse gemeente, dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten en woonden in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden al zo niet, de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Joshua is het, Yeshua, Joshua. De zoon van Nun, dus het kan niet missen, het is Joshua uit het boek Joshua. Ze hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Joshua, de zoon van Nun, tot op deze dag toe. En inderdaad, er was grote blijdschap, zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek Gods dag bij dag van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen en op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. 8 dagen dus bij elkaar. Hebben jullie het? En let op dat het staat, ze hadden het nooit gedaan. Ik heb er geen tijd voor, anders zou ik u laten zien dat men wel zoiets gedaan heeft in de dagen van Salomo, meen ik. Maar kennelijk dan toch niet voldoende of maar gedeeltelijk, of wat het maar was. Want ja, want hier staat gewoon, ze deden het en ze hadden het nooit gedaan sinds de dagen van Joshua. Dus kennelijk worden die andere gelegenheden, 2 Samuel 11 of waar het maar was, of 1 Koningen 20 of 2 Kronieken 8, wordt kennelijk niet meegerekend. Dus die reken ik dus ook niet mee. En het punt is dus dat het pas gevierd wordt sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ook in de ballingschap hebben ze dat dus niet gevonden, dat ze dat zouden doen. Hebben u dat nog? Nou ja. Dat is 1 wat ik u per se wilde noemen. Het andere wat ik u beslist wil noemen zijn de uitspraken in Zacharia. Dat is helemaal achterin. Het Oude Testament, dat is dus van nog na de dagen van Ezra en Nehemia. Want onder de teruggekeerden, de Joden namelijk, die teruggekeerd waren, vinden we nog 3 profeten die namens de Heer optreden. Dat is Haggai, Zacharia en Malachi. En Zacharia meldt helemaal aan het eind van zijn boek, tamelijk lang voor een kleine profeet, 14 hoofdstukken. Hij heeft het over wat wij populair noemen de 1000 jaren. Dat wil zeggen het gevestigde koninkrijk van de Messias op aarde en in Jeruzalem. En dan lezen wij vanaf vers 16, en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, want ze hebben gestreden tegen Jeruzalem, de heidenen, in de dagen van het antichristelijk rijk, maar van al die heidenen, die zullen van jaar tot jaar, dat wil zeggen elk jaar, jaarlijks, van jaar tot jaar, optrekken om aan te bidden, om te aanbidden, de koning, de heer der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. Niet de Joden, zelfs niet Israël, Daar gaat het niet over, althans niet primair. Dat gaat over dat al de heidenen dat zouden doen. En ze zouden dat moeten vieren, dus in Jeruzalem. En staat er nog een keer, namelijk, en het zal geschieden zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heer der Heerscharen, te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. En indien een geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen sowieso al niet is, en ook niet zijn zal, dus in de toekomst, niet zal optrekken, nog komen, zo zal die plaag over hen zijn met de welke de Heer de heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Zo van, maar dan krijgen de Egyptenaren wel een andere plaag, maar de Heer zal ze plagen. Ze worden geacht het loofhuttenfeest te vieren in Jeruzalem. U begrijpt natuurlijk ook dat niet alle Egyptenaren en alle Belgen die bestaan niet zoals u weet, maar het zijn... Het zijn Walen en Vlamingen. Maar goed, daarom zei ik dat. Maar dat niet alle Friezen moeten optrekken naar Jeruzalem. Maar dat het idee is dat al die verschillende volkeren een delegatie sturen naar Jeruzalem. Om daar officieel, plechtig, want het is een ritueel, deel te nemen aan het loofhuttenfeest. En aan de aanbidding van de koning, dat is de Heer Jezus Christus. Hebben jullie dat nog? En dat in het besef van, nee, dit blijft niet zo. Ook dit is nog tijdelijk. Hierna komt alsnog wat anders. Ook die lui die in die 1000 jaar op aarde leven en de Heer dienen, zal ik maar zeggen, ook die zijn in hopen zalig geworden. Verwachtende naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Met dank aan 2 Petrus 3. Want ja, dat moet dan nog gebeuren. Zie je? Nou goed. Kortom, het loofhuttenfeest wordt in de Bijbel dus specifiek eerst geassocieerd met de herinnering aan de tocht door de woestijn. Maar daarna uitdrukkelijk met ook het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Maar ik zeg u, dat is niet volledig. Het is de uitbeelding helemaal van de vergankelijkheid van alles, zeker van de gelovigen. Als je één keer hoort tot dat volk van God, als je één keer deel hebt aan de verlossing, als je één keer uitgeleid bent uit Egypte, maar ik bedoel hem uiteraard overdrachtelijk, dan heb je niet je einddoel bereikt, dan ben je onderweg naar het beloofde land. En bovendien leer je dan verstaan dat alles in deze wereld van vergankelijke aard is. En dat is fijn, want dan kunnen we het relativeren. Nee, niet met het idee van het komt toch zoals het wezen moet. Ja, met het idee van het gaat toch voorbij, het is niet blijvend, was ook nooit de bedoeling. Gods werk is niet de verbetering van de wereld. Ons werk is ook niet de verbetering van de wereld. Het is onze roeping niet. Nee, dat is die van de doden. Die zouden hun doden begraven. Ik bedoel, dat is een taak van de wereld. Als is dat verkeerd, is het slecht? Nou, nee, ook niet. Maar het is niet christelijk. Christelijk is dat wij deze wereld achter ons laten, ons bewust daarbuiten plaatsen en luisteren naar de waarheid, ons openstellen voor het woord van God en daardoor vreemdelingen en bijwoners. Nee, dat waren we al, maar leven in het bewustzijn van dat we vreemdelingen en bijwoners zijn. En daarom de omstandigheden, dan wel de omstanders, in dit leven kunnen verdragen en mee leren te leven, omdat wij onze hoop en verwachting gesteld hebben op Gods beloften. Dit gaat voorbij. En weer zeg ik, dat is in het algemeen wat de prediker zegt, heel in het algemeen, het gaat voorbij. En als je blij bent met wat je vandaag hebt, geniet er dan vandaag van, zegt de prediker, want morgen is het waarschijnlijk weer voorbij. Zo is het. Zie? En die vooruitgang, die verbetering van de wereld, u weet waar het toe leidt. Tot hysterie, tot verschrikkelijke heisa. Niet alleen vandaag, maar dat gebeurt in de loop der tijd. Gebeurt dat herhaaldelijk, dat opgefokt zijn. Nou zijn we bezig met wat op te bouwen, enzovoorts. Van de week kwam ik nog ergens een uitspraak tegen, die ook alweer oud is. Die zei, het is ontstellend en verbijsterd met welke snelheid het Britse imperium in elkaar gezakt is. Dat was dat grote wereldrijk. grootste machthebber in de wereld als zodanig, zo'n eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, Brittannië, weet u wel. Ja. De zon ging niet onder enzovoort in het Britse Rijk. Daar hebben we ook de Britse Israëlbeweging gedeeltelijk aan te danken. Ze meenden dat het koninkrijk van God op aarde zou zijn enzovoort. Maar hoe dat gegaan is, hoe snel dat gegaan is, is onbeschrijfelijk. Het is weg. Zie? Nou ja, zo gaat dat. Het gaat voorbij. Sommigen denken, we hebben een mooi land, Nederland, een geweldig land of zo. Maar volgens Rutte is het een fantastisch land om in te wonen. En dat soort dingen meer. Dan zeggen, ja, kan best wezen, maar het gaat voorbij. En heel hard. En hij kan het niet tegenhouden. Hij roept alleen ook, après nous le déluge. Hetgeen om voor de hand liggende redenen een typisch Franse uitspraak is. Maar nou, daar zullen we het mee laten. Anders moet ik u zeggen, dan zijn we van die Draghi af en dan krijgen we een Franse juffrouw die de geldzaken moet regelen. Nou, toe maar. Ik weet, dan mag je dit zeggen hoor, dit zijn vooroordelen. Zeggen ze dan, en dan zeg ik, nee, dit zijn naoordelen. We hebben ervaring met de Fransen. De Franse sansculotte, weet u nog? De Franse, die armoedige lui die hier in Nederland kwamen, die hier in Nederland moesten worden aangekleed en al die dingen meer. Oké, dat is 200 jaar geleden, maar goed, nog langer trouwens. Maar goed, we zijn het niet vergeten hoe dat gaat. Après nous le déluge, die kwam ook inderdaad, ja. De zonvloed, de ondergang van het Rijk. Het ging daarna trouwens een paar keer ten onder. Nou ja, laten we het er maar niet verder over hebben. Gaat ten onder. Dus, maar dat is met alles zo. En wat ons betreft, van ons wordt gezegd dat we naar de inwendige mens vernieuwd worden van dag tot dag. Want dat is de aanvulling op de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ook op we hebben altijd goede moed. Want die oude wereld gaat voorbij. Die hutten, die storten een keer in. Maar wij hebben het woord van God en de beloften van God die in Christus ja en amen zijn. En die blijven. En onder alle omstandigheden en ook in de 1000 jaren... zal men vooruitzien naar de jongste dag waarin die oude schepping voorbij gaat en plaats moet maken voor een nieuwe. Terwijl ik het zeg, denk ik, en de hartelijke groeten aan David Attenborough. Nou ja, dat is dan die man die zo opschept over de natuur en dat de natuur zo geweldig is, maar die geen God kent, hè? En dan moet ik u zeggen, maar die natuur is geen God, want die kan zichzelf ook niet in stand houden. Het is God de Schepper die het in stand houdt, wat die man dus niet wil zien. Maar eenmaal trekt God de stekker eruit. Uit al dat dood en verderf, moord en doodslag en al die vergankelijkheid en onnuttigheid, de ijdelheid waaraan de wereld is onderworpen. Een heel het menselijk bedrijf. Dat is wat het is. En dan hebben we dus het goede nieuws. Het goede nieuws dat God ons de overwinning heeft gegeven op onze vijanden. Het zijn de woorden die gezegd worden tot David als Absalom dood is. God heeft ons de overwinning gegeven op onze vijanden. Dat is de blijde boodschap. Daarna kijken we nog een keer achterom misschien. Dat geen onverstandig is, maar. En rouwen over wat was. Zo, want het had zo mooi kunnen zijn. Maar ik moet u zeggen, nee, zo mooi kon het niet zijn. Dat is wat wij denken. Maar we leven in een zondige wereld. Die wordt er niet anders van. God trekt ons eruit. En dat is werkelijk de blijde boodschap. Dat we de last van die wereld niet dragen. Maar integendeel slechts de verantwoordelijkheid dragen voor het bewaren van het woord van God dat zijn werk in ons zou doen. En daarvoor zullen wij hem danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we mogen leven in gemeenschap met u, mogen wandelen in uw licht en dat licht mogen laten schijnen in onze harten die van nature inderdaad duister zijn. Maar we danken u dat dat woord leven wekt, dat leven onderhoudt en voedt. En onze verwachting, onze hoop, vestigt op de dingen die nog niet gezien worden, maar die u beloofd hebt in uw woord. En daarom, vader, wij danken u voor dat woord. Dat ons vertelt wie u bent en wat u doet en waarheen wij onderweg zijn. En dat wat er ook om ons heen gebeurt, het gaat voorbij. Maar onze hoop is gevestigd tot achter het binnenste heiligdom, waar dat anker der hoop vastigheid vindt. Tot achter het voorhangsel in het heilige der heiligen zelf. Bij een opgestane Christus in wie al uw beloften ja en amen zijn. En daarom, vader, wij vragen u op grond van uw beloften. Wees u dan ons nabij. Bewaart u ons daadwerkelijk voor de boze. Richt u ons oog op u. Tot verheerlijking van uw naam. Om Christus wil. Amen.